Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Beleggerspanel. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de mate waarin Europa is voorbereid op klimaatrisico's. Over hoe jij in je dagelijkse werk het klimaat een beetje kunt helpen. En over een nieuwe marktplaats voor restmaterialen. Mooi circulair nieuws. Nederland heeft een nieuwe marktplaats voor restmaterialen waar fabrikanten hun reststromen kunnen verhandelen. Op deze manier kunnen ze de waarde van hun restmateriaal maximaliseren en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere en circulaire toekomst. Het platform is gemaakt door Ramon de Jong en Romeike Slikker. Zij zagen bij bedrijfsbezoeken hoeveel stansresten van metaal of folie, knipresten van stof en kunststoffen spuitgietresten er werden weggegooid. Waardevol en, ook belangrijk, schoon materiaal. Romeike weet dat de nieuwe generatie ontwerpers, waar ze zelf ook bij hoort, graag circulair wil werken en dit gaat zeker daarbij helpen. Wastebase.eu, daar kun je alles vinden. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok van Global Sustainable Enterprise System. Kelly, het grote chemieconcern Bayer is bezig met een duurzaam alternatief voor het heerlijke G-woord onkruidmiddel glyfosaat. Eindelijk, zou ik willen zeggen.
Ja, klopt Harm. Glyfosaat is het werkzame bestanddeel van Roundup. Dat is zo ongeveer de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld. Maar het is ook een middel dat vaak in verband wordt gebracht met Parkinson en kanker. En daarover lopen trouwens allerlei rechtszaken.
Ja.
We weten inmiddels dat het ook heel slecht is voor de natuur. Allerlei soorten planten en belangrijke schimmels gaan er namelijk slecht van groeien. En de topman van Bayer zei dit weekend in een Duitse krant dat het duurzame alternatief al wordt getest op planten. Dus als die proeven positief zijn, dan komt het milieuvriendelijk middel al in 2028 op de markt. En dat is goed nieuws. Mm-hmm. Want zoals je weet heeft een verbod op glyfosaat in het in de Europese Commissie niet gehaald.
Nee, die mocht nog weer 10 jaar blijven, geloof ik. Ik zou toch een paar kanttekeningen meteen willen maken. En zeker bij Bayer is dat altijd goed. Glyfosaat is effectief, zeggen de deskundigen. En alternatieve stoffen werken vaak minder goed, waardoor er meer van nodig is. En ze kunnen ook schadelijker zijn voor de bodem en het water. Dus je moet nog maar kijken waardoor het dan vervangen wordt. Niet-chemische middelen zijn dan weer veel duurder. Vervanging van het ene chemische middel door het andere kan voor Bayer prima zijn, maar voor de natuur een ramp. Opletten dus. Dan, Europa past zich niet snel genoeg aan wat betreft de klimaatrisico's. Wat is daar aan de hand?
Ja, het Europese Milieuagentschap heeft een risicoanalyse uitgevoerd. En daaruit blijkt dus dat we in dit werelddeel eigenlijk niet goed klaar zijn voor allerlei gevolgen die de opwarming met zich meebrengen. Dan gaat het bijvoorbeeld over droogte, extreme hitte, natuurbranden en overstromingen.
Ja.
Dus Robert Biesbroek van Wageningen University zegt daarover, er zijn veel mooie plannen, maar als het puntje bij het paaltje komt, gebeurt er gewoon nog veel te weinig. De gebieden die het meeste risico lopen liggen in Zuid-Europa en daar gaat het om droogte.
Ja.
Maar ook in Nederland, Nederland wordt ook benoemd vanwege het overstromingsgevaar, zoals Jan Rotmans natuurlijk ook altijd benadrukt.
Zeker.
Daarnaast noemen de onderzoekers ook de financiële risico's voor onze economie. Dit gaat bijvoorbeeld om toeleveranciers die stil komen te liggen, om woningen die minder waard worden en bijvoorbeeld om verzekeringskosten die stijgen.
Ja, dus samen gevat, laten we nou niet wachten tot er weer een enorme ramp gebeurt. Europa warmt sneller op dan de rest van de wereld en we merken nu al de gevolgen. Komt in actie.
BNR Duurzaam.
Minder CO2 de atmosfeer in, schoner water, geen bodemverontreiniging en een opgeruimde natuur. Iedereen wil het, maar om daar te komen wijzen mensen toch vooral naar anderen. Naar politici, naar CEO's en ondernemers en naar andere landen. Naar China en naar Brazilië. Centraal in deze uitzending staat de vraag, wat kan je zelf eigenlijk doen om het verschil te maken? Marnix Kluijters en Mark Siegenbeek van Heukelom zijn de auteurs van het nieuwe boek Duurzame Ambitie. En ze zijn hier. Fijn dat jullie er zijn. Veel mensen zullen jou, Marnix, kennen van de op één na best beluisterde podcast over duurzaamheid in Nederland, Ecosofie. Als je die nog niet kent, gaat dat luisteren. Zullen we beginnen met het vingertje wijzen naar anderen? Want dat fascineert mij altijd. Is dat iets wat jullie in je omgeving veel zien, Marnix? En wat ook de reden was om dit boek te schrijven?
Ja, ik denk zeker dat we dat veel zien. En het is altijd mooi natuurlijk dat als je één vinger naar iemand anders wijst, dat de drie naar jezelf wijzen. En Mark kwam met een hele mooie term verantwoordelijkheidsverstoppertje. En ik denk als we daar nou eens gewoon mee stoppen en starten bij wat we zelf anders kunnen doen. Hè, die cirkel van invloed waar het boek ook over gaat.
Ja.
Dat we dan in ieder geval eens vooruit kunnen. En dat wat meer perspectief geeft dan altijd maar weer je uren besteden aan denken wat anderen anders moeten doen.
Ja, en wat ook dan weer niet bij jezelf hoort. Kern van jullie betoog, Mark, is mensen eten minder vlees, vliegen minder vaak en plaatsen zonnepanelen op hun dak. Dat gaat goed, maar dan gaan ze over de drempel van hun werkgever en hop, de groene bedoelingen gaan uit. Hoe zit dat in de praktijk concreet in elkaar?
Je hebt verschillende, wat wij noemen, rollen waarmee je kunt stemmen. En ik denk dat veel mensen al hun politieke stem inzetten als ze duurzaam geëngageerd zijn.
Mm.
Dat ze misschien als consument enig consumentenactivisme tonen door de juiste aankopen te doen. Misschien doen ze nog iets goeds met hun spaargeld op dat de juiste plek te zetten. Maar dat zijn niet alle rollen. Je hebt ook je rol als arbeidskracht. En vaak vergeten mensen dat ze daar ook iets kunnen doen. En laten ze een soort van hun morele kompas thuis. Die is voor thuis. En of ze doen er wel iets aan. Maar er is veel meer wat je kunt doen op de werkplek.
Mm-hmm.
Ja, want iemand die stopt met vlees eten vanwege het klimaat en dan als advocaat vervolgens een oliebedrijf bijstaat in een rechtszaak tegen Milieudefensie. Is dat een goed voorbeeld? Of gaat het om een veel bredere groep mensen?
Nou, wel redelijk essentieel, dit voorbeeld inderdaad.
Ja. Ja.
En dit is wel heel gechargeerd en uitvergroot, maar ik denk dat je het hierbij heel goed ziet. Maar ik denk dat er een hele groep is, en dat is denk ik veel interessanter. Dat constateerde WRR ook nog in een rapport eerder dit jaar. Dat heet Goede Zaken.
Mm-hmm.
Dat we die creativiteit van bedrijven keihard nodig hebben en dat er een onderbenut arbeidspotentieel is, zoals zij dat noemen.
Mm-hmm.
En van mensen die gewoon nog veel harder moeten werken aan die grote transities waar we voor staan.
Ja, die moet eigenlijk iedereen in elk bedrijf zou daarmee bezig moeten zijn. Jullie zeggen eigenlijk, het grootste talent van deze wereld wordt op dit moment niet besteed aan het oplossen van de grootste uitdaging van de 21ste eeuw, namelijk klimaatverandering. Ik vond dat wel een mooie uitspraak. De vraag is natuurlijk, waarom is dat zo? Hoe verklaren jullie dit gedrag?
Omdat het tot voor kort heel stoer was, je status ontleende aan voor een grote corporate werken. He, dus de identiteit hangt op iets anders. Je wil ergens anders je status aan ontlenen. En ik denk dat het een nieuw soort bewustzijn is wat nog een beetje op aan het komen is. Dus nog niet iedereen heeft daar al gezien, oh ja, daar kan ik ook keuzes maken.
Maar dat gaat nu toch wel heel rap veranderen. KLM, Heineken, Shell stonden altijd in de top 10 van beste werkgevers. Nou, nu moet je hard gaan zoeken. Heineken misschien nog, maar...
Ja, klopt. Dus dat schuift. En zeker met een jonge generatie die eraan komt, die dat veel belangrijker vindt dan vroeger. Dus het gaat veel minder over waar sta ik op de carrière ladder en veel meer voor welk bedrijf werk ik. En organisaties die daar nu niet op inspringen, die gaan retentieproblemen, zoals het dan zo mooi heet, hebben.
Die hebben ze al, hoor.
Die hebben ze al. Ja. En dat gaat nog veel erger worden.
Aha. Ik moet een beetje denken, Marnix, aan het betoog van Rutger Bregman, die later deze maand zijn boek over morele ambitie gaat lanceren. Waar verschilt jullie boodschap?
Nou, wat ik heel erg hoop, is dat we elkaar vooral niet gaan beconcurreren, maar dat dit verhaal gaat leven. Dat we eindelijk eens gaan inzien dat die 80.000 uur...
Ja.
die een gemiddelde carrière duurt, dat we die gaan inzetten om die grote transities naar een duurzame samenleving, dat we die gaan versnellen. Want daar hebben we dat arbeidspotentieel kaart voor nodig. Hè. Dus wat ik denk dat hij heel sterk doet, is neerzetten dat we dat nog veel beter kunnen doen. En ik denk dat ons boek ook een beetje laat zien, ik heb heel veel mensen voor de podcast ook geïnterviewd over transitiekunde.
Ja.
Welke rollen je nou kan pakken. Want wij denken wel dat je vanuit alle rollen die je hebt, zelfs als je bij Shell werkt, kun je nog heel veel doen. Ik hoop wel ook daar een invulling aan te geven. Dat iedereen kan bijdragen. En dat je niet alleen maar de grote man hoeft te zijn om zo'n transitie
of
te leiden.
Of vrouw. Ja, en ik vind die 80.000 al zo mooi. Want dan denk je, nou, heel lang 40 jaar werken. Dit is maar 80.000 uur. Je hoest een keer, het is om.
Ja, en als je dan kijkt naar rollen pakken, kijk, kan je natuurlijk over grote dingen hebben, kleine dingen hebben. Stuur je dan vooral, of wil je vooral mensen sturen op de werkvloer om die verandering aan te gaan pakken? Of ook gewoon thuis in hun eigen leven? Hoe zie je dat?
Nee, dat is, we hebben het over die rollen gehad. Dus zeker, ik denk dat het daar begint. Hè? Dus je bent ook weer niet geloofwaardig als je op je werk allerlei duurzame dingen roept, maar in je eigen consumentengedrag nog niet bent bijgeschakeld. Dus we beginnen zeker wel in het boek met dat zo uiteen te zetten en mensen vooral ook te stimuleren daar wat te gaan doen.
Uh-huh.
Maar wat we eigenlijk vooral willen, dus we gebruiken ook het woord triage, is dat je dus de keuzes gaat maken die uiteindelijk het meest impact hebben. Dus het voorbeeld dat jij gaf, Kelly, van die advocaat, die stond misschien had hij beter vlees vlees kunnen blijven eten en iets anders met zijn arbeidskrachtrol kunnen gaan doen.
Ja, precies. Het is ook, denk ik ook, dat je de mens en de leuke vader of moeder die je thuis bent ook gewoon meeneemt naar je werk. Want hoe ga je je kinderen dan weer uitleggen dat je daar de planeet aan het vermoorden bent? Slecht verhaal, toch?
Ja, lijkt mij heel raar. En ja, ik hoop dat mensen dat gaan inzien. Dat we een patroon gaan zien dat we veranderen van status, maar dat het vooral ook veel leuker is als je dadelijk klaar bent met die 80.000 uur, dat je terugkijkt en dat je ook tegen je kinderen kan vertellen van...
Kijk nou toch eens wat papa of mama allemaal gedaan heeft.
Ja, en dat komt voor Mark steeds dichterbij. Ik sta er nog wat verder vanaf, maar jij had een hele interessante uitspraak daarover, hoe 2100 dichtbij kwam.
Het scheelt maar 10 jaar, is maar 12.000 uur.
Ja.
Als je nou kijkt naar jullie boek, dan zeg je... het is allemaal heel groot en heel veel, dus dat lukt niet. Begin nou eens met kleine, concrete stappen.
Ja.
Is dat het meest kernachtige advies van het hele boek?
Nou, het is in ieder geval een goed advies wat iedereen handelingsperspectief kan bieden. Het is gebaseerd op het small wins denken van Katrien Termeer, die aan de Wageningen Universiteit werkt. Mm-hmm. Het idee erachter is dat je kunt als persoon of in een organisatie laaghangend fruit, hè, er zijn altijd wel dingen die je kunt doen.
Heel veel.
Dat is een eenmalige quick win soort van en dan stopt het ook weer.
Ja.
Even die verouderde HR-ketel vervangen voor een warmtepomp of zo. Dat is mooi. En dat is ook belangrijk. Alleen waar Katrien ten meer op zit is... kun je acties ondernemen die uitvoerbaar zijn? Hè? Dus dat zet zich weer af tegen lange termijn beleid, waar je door 20 stuurgroepen heen moet voordat je iets gedaan krijgt. Maar die wel tot diepgaande verandering kunnen leiden.
Noem eens een voorbeeld.
Nou, een voorbeeld dat we in het boek aanhalen is van een vriend van mij die op een gegeven moment merkt dat hij op zijn werk... Hij zoekt liever met de zoekmachine Ecosia, omdat dat duurzamer is dan met het standaard Google.
Ja.
En hij denkt op een gegeven moment, ik ben dat voor mezelf de hele tijd aan het intypen. Maar ja, dat schiet niet op. Ik wil dat gewoon standaard ingesteld. Maar dat in de systemen van zijn de financiële dienstverlener waar hij werkt, kan dat niet.
Nee.
Dus hij gaat eens even met IT babbelen of dat niet gewoon meteen voor iedereen kan. Nou, hij komt dan wel een beetje in het lange termijn beleid. Hij moet 9 maanden lang in allemaal stuurgroepen opdraven. Het gaat om 6 letters, hè?
Ja.
Ecosia versus Google. Dat is alles wat ze wilden veranderen. Maar het lukt hem wel.
Ja.
En het leuke is
waarom is dat dan geen laaghangend fruit, behalve dat je dan 9 maanden in de best moet doen?
Je kunt daar wel over twisten. Dus die grens is soms... maar wat er vooral gebeurt is dat ineens ziet iedereen in de organisatie, hey, hier is een bewuste keuze genomen. Mm. Ik zit niet meer in Google, ik zit in Ecosia.
Staat voor iets anders
dus
ook.
Vooral als je nu wat Katrien Termeer aanjaagmechanisme daarop toe gaat passen door uit te leggen waarom je dat gedaan hebt. Er ook, ook uit te leggen dat het een morele keuze is. Ja. Dat je daar op die reden dat gedaan hebt.
En dat je dus over heel veel dingen in je leven zo kan nadenken. Maar ik kijk even naar Marnix. Ik hoor nu gezucht in de ether thuis. Jongen, een zoekmachine. Nou, we zijn gered. Moet die ambitie niet wat omhoog?
Ja, die moet zeker omhoog. En wat ik dus denk is dat kleine diepgaande stappen. En dit voorbeeld, daarmee hopen wij dat we mensen kunnen inspireren dat als iemand dat op ziet poepen en denkt van, hey, nu hebben ineens een paar duizend man Ecosia.
Mm.
Bij dit bedrijf is dus verandering mogelijk. Nu ga ik kijken wat er binnen mijn cirkel van invloed kan gebeuren. Ik hoop dat de CEO dat dan ook denkt.
Ja.
Maar ook als je wat verder onderaan het bedrijf zit, dan kun je dus zien van, als we iets willen, dan kan dat.
Maar ook niet alleen in de bedrijfsvoering, maar dat we gewoon ook zeggen, wat doen we in de keten? Waarom zijn we hier? Welke impact maken? Ja. Dat kan allemaal anders.
Nou, uiteindelijk moet de output van een bedrijf natuurlijk iets nuttigs bijdragen aan deze wereld.
Oh,
want we hebben nog veel
punt.
Te veel...
Oh, tippunt.
Veel te veel... dingen die we creëren die totaal, als we daarmee stoppen, dat we nou niet echt heel veel slechter ervan worden.
Action! Ja, schrijf dat nou. Ja, maar goed. Ja. Het helemaal met je eens. 3 graden van invloed is een belangrijke, standaard in het boek. Wat zijn die 3 graden van invloed?
Kijk, het kan soms voor de gemiddelde persoon ook al voelen met alles wat je doet als een druppel op een hete plaat. Hè?
Ah.
Dus heeft het zin wat ik doe? Nou, we willen eigenlijk in het boek een beetje wegbewegen bij, jongens, laten we stoppen met die vraag te stellen en laten we gewoon kijken naar hoe kan ik het meeste invloed hebben. Dat is een veel zinvollere vraag. Maar als je hem dan toch wil stellen, of als die twijfels toch door je hoofd gaan, dan is het fijn om acte te nemen van de 3 graden van invloed. Het houdt simpelweg in dat psychologen hebben onderzocht dat de keuzes die we maken, hoe we communiceren, wat we kopen, alle dingen die we doen, niet alleen uiteraard op onszelf invloed hebben, maar in de eerste graad onze vrienden, in de tweede graad de vrienden van onze vrienden en zelfs tot in de derde graad de vrienden van onze vrienden van onze vrienden. Daar kunnen die dingen terechtkomen via allerlei onbewuste...
Zeker
niet
als het leuke dingen zijn, hè? Wij doen geen Google meer, die malle mastodontische techreus uit Amerika, die is eruit gegooid. Dus ik denk, oh wauw, kan dat? En dan, ik snap
en
dat.
En wij
wel,
zien het nu een beetje gebeuren, dat doordat wij het hebben opgeschreven, krijg ik nu van mensen screenshots op mijn telefoon. Hey, bedankt voor de inspiratie. En dan zie ik zo Ecosia staan. Dus dat rolt verder.
Had je ook
verder
aandelen Ecosia? Of?
Nee, ik denk niet eens dat het kan, eerlijk gezegd.
Maar gelukkig.
Het is een mooi voorbeeld.
Ja, een ander concreet concreet advies dan van jullie. Focus op wat je kunt veranderen en besteed geen aandacht aan wat je niet kunt beïnvloeden.
Ja.
Heb je daar een concreet voorbeeld waarbij je dit regelmatig mis ziet gaan?
Ja, bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk bij alles. Dus klimaatverandering, je gaat er niet over of de aarde opwarmt, ja of nee. Je gaat er wel over, over de keuzes die je maakt. En wat je natuurlijk nu veel ziet, is dat er jongeren zijn met klimaatdepressies. Mm-hmm. En wat ik zo mooi vind aan het model van cirkel van invloed, cirkel van betrokkenheid, is dat het antwoord op kunnen we nou wat doen, tweeledig is. Nou ja, nee, je kan echt niks doen aan het resultaat. Het loopt zoals het loopt. Maar je kunt daarbinnen wel wat doen aan je eigen gedrag. Jij kan je gedrag zo kiezen dat er waarschijnlijkheid dat je impact hebt
je?
Op dat die het grootste
dus
is.
Dus uiteindelijk kan je gewoon zelfs daar ook wat aan doen.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Ik vind het gesprek steeds leuker worden. Dat is Jane Goodall, hè? Een druppel op een gloeiende plaat helpt. Als er heel veel druppels zijn. Uiteindelijk verander je de plaat. Vind ik zo'n goed idee. Beter milieu begint bij jezelf. Dat is een van de meest bekende reclameslogans uit een ver verleden. Ik kan hem me nog goed herinneren. Marnus Kluiters en Mark Siegebeek van Heukelom vertellen erover in hun boek Duurzame Ambitie. En dan met name over hoe je dat op je werk oppakt. Ze zijn hier. Geldt ook volgens Groene Geweten Kelly Ruigrok. Marnus, dat duurzame zaadje werd bij jou geplant door een nogal heftige gebeurtenis in je leven toen je een jaar of 20 was. Nu 10 jaar geleden. Wat gebeurde er?
Ik werd in korte tijd, half jaar tijd, te midden van mijn studententijd, 20 jaar oud, dus lekker biertje aan het drinken, een beetje aan het studeren, verloor ik in korte tijd mijn zicht. Dus ik zie een grote witachtige waas, alsof ik voortdurend in de mist loop. Aan de zijkant zie ik nog wel een beetje.
En wat had dat te maken met dat je ineens dacht, ik moet mijn leven duurzamer inrichten?
Nou, ik dacht vooral, ik wil heel graag laten zien dat ik nog alles kan. Dat resulteerde erin dat ik mijn studieaccountie inrelde voor fiscaal recht, want ik laat alles afluisteren. Nou, dan is een wettekstboek wel handig. Ja. En toen dacht ik, nou, belastingrecht, leuk. Kun je grote bedrijven helpen om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Vond het heel leuk om mijn systemen te begrijpen. Vind ik nu nog steeds heel erg leuk. Daar gaat het boek natuurlijk ook over. Ja. En toen kwam ik bij een stage en toen dacht ik, wat zit ik in vredesnaam te doen? Ik begon ook steeds meer te lezen over de grote uitdaging waar we voor staan in deze 21ste eeuw.
Dus eigenlijk is er geen directe relatie, behalve dat jij super bewust werd van je leven omdat je geen zicht had.
Nou, maar ja, dat. En tijdens die stage dacht ik ook, ik ben afhankelijk van allerlei mensen voor mijn functioneren. Ik kreeg een trainingstraject van mensen. Ja. Allerlei betekenisvolle ervaringen. Zeker met zo'n beperking merk je toch dat samenwerking als mensheid heel erg nodig is.
Ja.
En ik had het idee, volgens mij zijn we nou niet een systeem aan het creëren met z'n allen waarbij het werk wat we doen zo'n enorm nuttige bijdrage heeft.
Ik vind het echt fijn dat je dat zegt. Want dat was een merkbare, net ontstane beperking. Wij hebben allemaal heel veel beperkingen. En ik zie dat we alleen maar door algoritmes en ultra-rechtsgedoe uit elkaar getikt worden. Waardoor je denkt van jongens, dat is nou precies waar we moeten in dat midden uitkomen om te veranderen. Dat lukt heel slecht.
Ja, en even om het maar even gezegd te hebben. Ik vind het super gaaf dat jullie boek echt begint met het opdragen van betreft Mark aan je kinderen van het boek. Mm. En Marnix, in jouw geval naar je ouders toe. Ik vind het ook super knap dat je eigenlijk vanuit zo'n intrinsieke motivatie dit voor elkaar krijgt. Maar dan gaan we verder naar de volgende.
Nee, wij worden niet genoemd.
Nee.
Oh, dat is jammer. Nou.
Tweede drukken.
Marnix, jij besluit dan door alles wat er gebeurt op je werk een duurzaam verschil te gaan maken. Dan loop je ook tegen collega's aan die dat allemaal maar onzin vinden. He, want dat heb je in elk bedrijf. Hoe ga je daarmee om?
Nou, ik denk uiteindelijk dat ik in het begin ook nog wel heel erg geprobeerd heb om mensen te overtuigen op basis van feiten. Daar kom je niet echt veel heel erg uit over het algemeen. Wat je ziet sowieso is dat er in deze wereld heel veel feiten zijn. Dat de echte feiten nog maar mondjesmaten.
Ja, is ook maar een opvatting. Hè? Dus,
uiteindelijk is nieuwsgierigheid dan vaak veel interessanter. Aha. Om mensen een beetje te vragen, luisteren. Vaak zitten er zorgen onder. Ja. Want ik geloof niet dat er iemand is die echt zoiets heeft van laten we de boel maar naar de klote helpen.
Nee, dat niet. Hoe we er komen is een ander verhaal. Als ik dan probeer dat goed te doen en de CEO wil toch nog steeds met de bedrijfsuitjes naar Ibiza, moeten we dan toch op een gegeven moment, Mark, maar ander werk gaan zoeken?
Nou, dat kan. Je kunt ook zeggen, ja, dan hebben die CEO wakker te schudden. Hè. Dus een doel van ons boek is zeker om iedereen handelingsperspectief te geven, waar je ook in welke organisatie ook werkt. Ik hoop uiteindelijk ook dat een aantal CEO's een soort van 5 keer de leestip krijgt. Duurzaam ambitie, dat zou wat voor jou zijn. En op een gegeven moment zich achter zijn oor begint te krabben. Nou, misschien moet ik dat boek toch maar eens lezen. Hè. Dus,
ja.
We beschrijven iets in het boek dat heet de CEO Paradox. En het idee is, een CEO heeft gewoon wel heel veel invloed. Alleen als we daar te veel nadruk op leggen, dan zegt iedereen, ja, dus wat ik doe maakt niet zoveel uit. Hmm. Dus je moet ergens ook weer het midden vinden tussen zien, ik kan altijd mijn eigen gedrag kiezen, laat ik voor de goede zaak dan die keuze maken.
Ja.
Maar die meneer en mevrouw die op die positie zitten, in die toplaag, is wel heel belangrijk. Dus je kan ook proberen hen te beïnvloeden.
En ook een conciëntie te maken met ze, dat je er samen weer eens een paar stappen in zet. Nou hebben we in dit programma vaak gehoord, CEO's, 2/3, de 3/4 van Nederland, krijgen niet state-of-the-art informatie over alles omtrent klimaatverandering. CFO's weten niet hoe ze een risicoanalyse moeten maken. They just don't know. En daar sta je dan met je duurzame ambitie.
Ja, dus in dat geval is meer feitenkennis blijkbaar wel goed.
Ja.
Maar waar het ook aan schort, laten we hen wakker schudden met z'n allen. Dus misschien leven zij daarin in die ivoren toren.
Mm.
Tegelijkertijd, dat lees je ook in mijn epiloog. Ik spreek op een gegeven moment de CFO die mij ook wel uitlegt hoe beperkt hij ook is, omdat er weer aandeelhouders achter hem zitten.
Dus ja, maar die wil ik niet meer horen.
Het is dus altijd weer complexer. Ja. Ja, maar het hoort er ook bij, toch?
Mensen zitten nu te luisteren. Ja, wat moeten ze vanavond doorvertellen, Marnix?
Dat het dus wel nut heeft. Dat je, als je de juiste inzichten hebt, en die staan natuurlijk allemaal in het boek, dat je dan effectief kan zijn. Maar vooral ook, doe het op de goede manier. Dus ga eens na van waar besteed ik nou al die uren aan, en is dat wel echt de meest effectieve manier?
Mooi. Mark, wat moeten ze doorvertellen?
Toen ik die CFO even preste, want ja, hij kan zich schuilen achter aandeelhouders. En toen ik zei, maar als er nou iets is wat je zou kunnen doen, waarvan je zegt, maar dat is wel een beetje spannend. Maar waar je aan het eind van je carrière, misschien wel van je leven op terugkijkt, denk, dat heb ik toch maar al gedaan. Daar ben ik wel trots op. Wat zou het dan zijn? En toen zei ik, als je het zo zegt, ja, dan is er nog wel iets. Dus heb lef. Hè? Laten we ook mensen daarop aanspreken.
Wees leuk, heb kennis en heb lef. Zoiets?
Ja, vind ik mooi. Wel wat.
Marnix Kluijters en Mark Fancy, wordt steeds chiquer. Mark Siegenbeek van Heukelom. En hun boek Duurzame Ambitie ligt nu in de winkel. Gaat dat lezen. Dank voor jullie komst naar de studio. En Kelly, jij ook bedankt. Dan nog even dit. De KNAF, de Koninklijke Nederlandse Autosportfederatie, heeft een 3-sterren accreditatie behaald voor haar duurzame inspanningen. Ja, echt waar. Ralf Cox is voorzitter van die KNAF en van de Commissie Duurzaamheid en legt uit wat de bond de afgelopen jaren heeft gedaan.
TL-verlichting vervangen voor LED-verlichting, bewegingssensoren op de verlichting, zonnepanelen, warmtepomp, dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld ook, we hebben een safety car die wij inzetten op evenementen. Bijvoorbeeld bij een rally rijdt hij vooruit om de baan te sluiten en te controleren of alles veilig is. En daar hebben we geïnvesteerd in een elektrische BMW iX3.
Nou, mooi reclame momentje, leuk begin. Maar er moet natuurlijk ook geïnvesteerd worden, hè, Ralf, in duurzamere raceauto's op het circuit zelf.
Absoluut, hè, en dat kan op 2 manieren. Dat zie je nu al, een deel van de sport, daar vindt een elektrificatie plaats. Dat zie je binnen rallycross, Formula E is daarvan een voorbeeld. Maar ook de elektrische Next Gen Cup. Maar een andere mogelijkheid, en die is ook heel interessant, is om te gaan rijden met duurzamere brandstoffen. Hè. Dan hou je wel gewoon de verbrandingsmotor. Maar de brandstof die erin gaat, dat is ofwel biobrandstof ofwel synthetische brandstof. En die wordt op een duurzame manier wordt die gemaakt. En dat is dan eigenlijk als substituut voor fossiele brandstoffen.
Ja, je voelt toch de ambitie alweer een beetje zakken, maar ze zijn ermee bezig. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan? Lenklen, Vertiv Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.